Die gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen naar Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen, hij doet welhaast uw heilzondagen, uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Verder lezen in het boek Jozua hoofdstuk 2 bij vers 14 en we lezen door tot vers 24. De schriftlezing is Jozua 2, de versen 14 tot en met 24. Na de schriftlezing gaan wij samen zingen uit Psalm 86. Het laatste vers: doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. 86, het negende vers, nadat we gelezen hebben, Jozua 2, de versen 14 tot en met 24. Toen spraken die mannen, dat zijn de verspieders, tot haar, dat is Raagab, onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zeide tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader en uw moeder en uw broeders, en het ganse huisgezin uws vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zal zijn. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide, het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en zij gingen heen. En zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan ging heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen wij deze avond weer onder uw woord verkeren. Wat een wonder toch. Dat woord wat u gegeven hebt. Dat woord dat ons eerlijk behandelt. Dat woord dat ons laat zien dat wij diepgevallen zondaren zijn. Maar datzelfde woord wijst ons de weg der zaligheid. En Heere, als u dat woord gaat toepassen in het hart van een mensenkind, en dat doet u toch nog steeds, zou u het ook vanavond willen doen. Als u dat gaat doen, dan gaat u een mensenkind uw woord leren verstaan. En dan gaat een mensenkind met 2 woorden leren spreken. Dan worden het werkelijkheden van binnen in het hart, zonde en genade, recht en vergeving. En Heere, wilt u ons zo leren, kinderlijk eenvoudig, met 2 woorden te spreken, dat we niet zullen doorslaan naar het ene, noch zullen doorslaan naar het andere, maar dat wij zeer evenwichtig door uw lieve geest worden geleid, om met een Rachab de hoer bij het venster te verstaan dat Sion door recht wordt verlost. En Heer, als we dat onderwijs gaan krijgen, als we van dat onderwijs gaan horen, dan worden wij een uitziend mensenkind. En Heere, wilt u geven dat er vanavond hier in de kerk een volk aanwezig mag zijn, of thuis met ons mee mag luisteren dichtbij en verder weg, die het verstaan mag om bij het open venster te staan, bij het scharlakenkoord. En dat het onderwijs wat daarin ligt opgesloten, en wat deze avond tot ons mag komen, dat we dat door uw Heilige Geest mogen leren verstaan, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Want er gaat zo'n sprake van uit, van het scharlaken rode koord. O Heere, zou u uit genade vanavond in ons midden willen zijn. En misschien hebben we er wel eens spreken over gehoord. Het is ook een bekende geschiedenis uit uw woord. Maar Heere, dat het oude weer eens nieuw mag worden. En dat we leren verstaan dat wij scharlakenrood zijn vanwege onze zonde. En dat die kleur in uw woord ons laat zien. En dat het van onze kant totaal onmogelijk is om ene zonde te kunnen uitwissen. O Heere, als we daaraan ontdekt worden, en we zien de weg der zaligheid niet, wat wordt het dan donker? Wat kunnen we dan in het duister komen? Wat is zalig worden dan onmogelijk? Maar wat wordt het een wonder, als dat scharlakenrode koord, dat getuigt van onze ongerechtigheden tegen de wet, ook gaat spreken van het dierbare borbloed, dat op de kruisheuvel Golgotha vloeide, uit uw handen en uit uw zijde, o Heer Jezus Christus. En daarom vinden wij diep in het Oude Testament van die tekenen die spreken van uw borgtochtelijk lijden, die spreken van de mogelijkheid van zalig worden, niet meer uit iets van ons, maar enkel en alleen door het bloed van Christus. Dat ook deze avond het bloed zou mogen druppelen door de prediking van het woord, o Heere. En dan kent u het hart van ons allemaal. Het hart van kinderen, jongeren en ouderen. U weet wie er nog onbekeerd zijn. Dan zullen we vanavond horen welke ruimte er is. En dat u nog steeds weldadigheid en trouw wil bewijzen aan een zondig mensenkind. Zou u een onbekeerde zondaar vanavond willen bekeren? U kent ze, Heere, die niet weten van de weg der zaligheid, voor wie dat zo verborgen ligt, ook als het gaat om de toe-eigening, en die het niet mee konden zingen, mijn redder is mijn God, maar die zo treuren met een verslagen hart, die zo van verre staan en het hoofd niet kunnen opheffen, die zeggen, ik ben Rachab, ik heb nergens recht op. Mijn hart is versmolten, mijn hart is verschrikt. In mij is geen moed meer als ik ziet op mijn zondige verleden. Als ik lees in de spiegel van uw wet hoe groot mijn zonderegister is. En als ik beseffen ga en dat het oordeel van u over de geestelijke stad Jericho ligt waarin wij wonen. Ach Heere, en we zien de weg niet. We zien het scharlakenkoord niet. Dan is het zo moeilijk, dan is het zo onmogelijk om zalig te worden. En toch zijn we dan vanavond weer hier, onder de prediking van het woord, en wilt u zulken dichterbij brengen. O, dat ze open ogen mogen krijgen voor dat koord dat heen wijst naar de Heer Jezus Christus. En zou het zomaar eens willen geven, Heere, zo midden in de week, onder de prediking van het woord, als een verrassend God, dat het zo mag wezen dat we het uit onze diepe ellende roepen tot u. En er voor een ogenblik bovenuit getild mogen worden. En dat het vanavond zo mag wezen. En ik zag niemand dan Jezus alleen. Al moeten we dan misschien nog heel veel leren. En durven ons nergens bij te scharen. En staan we er met Rachab nog buiten. Niet ingelijfd in dat geestelijke Israël. Dan toch, met dat scharlakenrode koord in de handen, ziende op u, buigend voor uw woord, grijpend naar uw woord, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. om zo eens een ogenblik op hem te mogen zien, wiens naam is zaligmaker. U kent ook het leven van uw volk en kinderen, die Christus hebben leren kennen, als hun Heere en als hun God, maar ze raken er nooit in uitgeleerd. En zou u ze vanavond verder willen leiden, onderwijs willen geven? Of misschien hebben ze het wel nodig dat ze terugleidend licht krijgen om weer eens in het wonder te mogen eindigen. Waarom was het op mij gemunt? Daar is zoveel gaan verloren. Wat is het dat u naar mij hebt omgezien? Zo'n slechterik. Zo'n vuile zondaar. Zo'n vleeselijk mens. Die maar niet bekeerd wil worden vanuit de oude mens. Dat u zo een wil opzoeken. En dat u al die zonden hebt veroordeeld in het vlees van uw lieve zoon. Heere, geef uw kinderen nog weer eens voedsel op de weg. En dat het goed mag zijn om hier vanavond in uw huis te zijn. Gedenk ons als met bijzondere zorgen en noden door het leven gaan. U weet alle dingen. Ook als er bijzondere reden zijn om u te danken. Voor grote gaven die u schonk. Maak ons klein. En Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden. In ons midden, in ons vaderland, in deze wereld. Er gebeurt veel, heel veel. Het lijkt of de Satan zo gruwelijk tekeer gaat. En toch, u staat boven alle dingen. En gij regeert. En het zijn de dingen die haast moeten geschieden. Totdat u komt, o lieve Heer Jezus. En alles volbracht zal zijn. En de schare die niemand kan tellen. Eeuwig mag zingen van uw goede tierenheid, met lichaam en ziel. En daar zal ook Raga bij zijn. En laat dat een wonder zijn, voor een mensenkind die hier vanavond zit, en moet zeggen, ik ben de grootste der zondaren. Ragab, hebt u lief gehad, met een eeuwige liefde. En ze mocht zelfs een moeder worden van Christus. Hoe groot, hoe onuitsprekelijk groot. O drie enige God, is uw zondaarsliefde, dat het vanavond ondervonden mag worden, onder de prediking van uw woord. Dat vragen wij uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal één keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 143, de versen 1, 2 en 8. Psalm 143... De versen 1, 2 en 8. Na het amen van de Bijbellezing willen wij samen zingen uit Psalm 46 en daarvan het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood bij het dagen van het morgenrood. Men zag de heidenen kwaad beramen, de koninkrijken spanden samen. Maar God verhief zijn stem en de aard versmolt voor 's hoogsten toren vervaart. Psalm 46, het derde vers na het amen van de Bijbellezing. Geliefde gemeente, Jozua heeft twee verspieders gezonden naar Jericho. En wat hebben deze twee mannen een zeer wonderlijke, bijzondere ontdekking mogen doen, daar in Jericho. Wat hebben ze daar een zeer verrassende ontmoeting gehad met een van de inwoners van Jericho, de eigenares van de herberg die gebouwd was op de muur. Dat was een vrouw die een zeer verzonderd leven had, bij wie deze twee kinderen van God, want dat mogen we toch wel aannemen van die twee verspieders, de eerste ritselingen van het geestelijke leven mochten bespeuren. Het was Rahab, die bekend stond als Rahab de hoer. Zij heeft gehoord van de God van Israël. Zij heeft gehoord hoe almachtig deze God is, dat hij een pad door de zee kan maken. Ze heeft gehoord hoe rechtvaardig hij is en dat hij naar zijn recht zijn vijanden straft met de dood. Ze heeft ook gehoord hoe barmhartig en groot van goedertierenheid deze God is over dat volk wat daar aankomt, wat er aan de overkant ligt van de Jordaan. Maar ach, daar stond Rahab buiten. Zij was een heidin. Zij had zwaar en menigmaal tegen de Heere misdreven. Zij woonde in Jericho waarover het oordeel van God was uitgestrekt. Wat een verschrikking had haar hart vervuld bij het horen van al die dingen. Haar hart was versmolten, er was geen moed meer in haar. Rahab was met alles wat zij tot nu toe gehoord had over die God en bij het kennen van zichzelf in een grote nood gekomen. Hoe zou zij, grote zondares, ooit die straffen kunnen ontgaan van die rechtvaardige God? En wederom tot genade te komen, wat blijkbaar bij diezelfde rechtvaardige God, die ook een barmhartige God, te verkrijgen is. Ja, dat werd nou de nood van haar hart. En de nood van haar eigen ziel woog niet alleen, zo hebben wij de vorige keer gehoord, maar ook de nood van allen die tot het huisgezin van haar vader behoorden. En wat deed ze toen? Toen heeft ze in haar verwondering twee mannen in vrede mogen ontvangen die als bij een verrassing op een dag in haar herberg kwamen. Die twee verspieders. En wat heeft ze nu bij die twee mannen gedaan, toen ze die in vrede ontvangen had, daar heeft ze heel haar hart uitgestort. Alles wat ze gehoord had en alles wat ze ondervond in haar ziel, heeft ze allemaal aan die twee mannen verteld. En terwijl ze daarmee bezig was om heel haar hart uit te storten, heeft ze aan die twee kinderen van God, die twee knechten van God, drie begeerten kenbaar gemaakt. Drie begeerten. Ze begeerde allereerst weldadigheid voor haarzelf, omdat ze dat ook aan de verspieders had gedaan. Ze begeerde daarbij ook weldadigheid aan het huis van haar vader. En het derde wat zij gevraagd heeft aan deze verspieders is of ze een waarteken mocht krijgen, een pand, waardoor zij de zekerheid zou kunnen krijgen dat haar ziel en de zielen van haar vaders huis gered zullen worden. Ja, en dan heeft ze die begeerten als het ware zo bij die twee verspieders neergelegd, alsof het een noodschreeuw was vanuit de diepte. En dat kunnen we opmaken uit de vraag of die verspieders er een eed bij af willen leggen. En juist die eis, dat ze vraagt of ze die verspieders erbij willen zweren, laat iets zien van de diepte van haar nood. En wat gaan die verspieders doen? die worden geleid door de Heilige Geest. En zij mogen geleid door de Heilige Geest deze vrouw in nood antwoord gaan geven. En het eerste antwoord wat zij krijgt gaat over de weldadigheid voor Rachab zelf, voor haar persoonlijk. En dat vinden wij in vers 14. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven. Indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Ja, Rachab was verlegen om de redding van haar ziel. Dat woog zeer zwaar bij haar. En vandaar dat ze ook aan die verspieders gevraagd had om er een eed bij af te leggen. Ze is niet tevreden met een vluchtige toezegging. Het is niet voldoende voor haar als die verspieders gezegd zouden hebben: zit daar nu maar niet over in. Wij zullen wel kijken wat we kunnen doen. Wij zullen ons best doen. En dan zal het waarschijnlijk wel goed met je komen. Nee, nee. Het was voor Rachab een zaak van leven op dood. Er moest zekerheid komen. Ze moest het zeker weten. Het moest vast komen te liggen. Daar was het Rachab om te doen, gemeente. Is het u daar ook om te doen? Voel je ook zo aan dat je niet met een misschientje af kan reizen naar de eeuwigheid? Sta je ook zo naar de zekerheid dat je ziel gered is en dat je leven verborgen is bij God in Christus? Dan heb je je nood verstaan. Dan kun je de dichter van Psalm 116 zo goed bijvallen. Omdat daar ook iets van ondervonden is in je ziel. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood: och Heer, heeft de Heere het nog gehoord kort geleden? Klimt het in deze ogenblikken misschien uit je ziel omhoog, nu je hier in Gods huis zit? Och Heere, och wiet mijn ziel door u gered. Dan zie je uit naar een woord van God. Dan zie je er naar uit dat de Heere tot je komt en tot je ziel gaat spreken met kracht. En dan wordt het zo'n wonder als de Heere dan met zijn vertroostingen gaat komen door de prediking van het evangelie. En dan heeft de Heere twee kostbare vertroostingen gegeven voor een mensenkind in nood, in zielenood. En de eerste vertroosting die hij gaat geven is de dierbaarheid van zijn belofte. Die er iets gaat openbaren van de verlossing die er bij God is. En de tweede vertroosting die de Heere zijn kerk gaat geven is zijn eed. Nee, dan ben je niet meer tevreden met mensenwoorden. En dan kan die dit tegen je zeggen, die kan dat tegen je zeggen, maar dan moet je het van God weten. Dan ga je ook de verlossing niet meer bij mensen zoeken, niet meer bij een kind van God zoeken. Dan ga je zelfs de woorden niet meer bij een dominee zoeken, maar dan moet de Heere gaan spreken. Oh ja, je gaat wel verstaan dat de Heere zijn knecht ervoor gaat gebruiken. Maar die gaan wegvallen. De verlossing moet bij God vandaan komen. En dat heeft Rachab verstaan. Daarom zegt ze ook in vers 12: nu dan, zweert mij toch bij de Heere. Want dan alleen ligt het vast. Het moet bij God vandaan komen. Kijk, en dan krijgt Rachab wat haar ziel begeert. En het is Gods geest die deze begeerte zelf in haar ziel heeft gewerkt. Nu gaan de verspieders spreken. Ze gaan woorden spreken tot deze vrouw in nood, die de Heilige Geest in deze ogenblikken geeft te spreken. Woorden die de kracht hebben van een eedzwering. Hoor maar hoe ze beginnen. Onze ziel zij voor uw lieden om te sterven. Dat wil zeggen, wij staan met ons leven voor u in, Rachab. Wij zullen er echt alles aan doen om u te redden. Al zou het ons leven moeten kosten. O, leg deze zaak maar in de hand van de Heere. Want als Hij straks dit land aan ons zal geven, dan zullen wij weldadigheid en trouw bewijzen. Rahab krijgt als het ware een belofte. Een belofte die spreekt van de verlossing. Een belofte die haar van Gods wegen wordt geschonken. Een belofte die de kracht heeft van een eed. O, wat moet dat toch een wonder geweest zijn voor deze Rahab, toen ze die twee knechten van God hoorde zweren dat zij weldadigheid en trouw aan deze vrouw zullen gaan bewijzen. Weet u wat er toen is gaan leven in het hart van deze vrouw? Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Nee, daarmee was de redding van haar ziel er nog niet. En daarmee was zij nog niet ingelijfd in Israël. Dat zou pas komen als de Heere zou komen met dat volk, om dat land aan het volk te geven. En daarom zal er voor Rahab een wachtenstijd aanbreken in haar geloofsleven. Maar al zal de redding van haar ziel nog even op zich laten wachten, evenwel, en dat werd een wonder voor deze vrouw, was de Heere zijn woord aan haar kwijt. En daar kon God niet meer vanaf. Want ook van dit woord, wat God door middel van die verspieders tot deze vrouw mocht zeggen, geldt wat we lezen in Psalm 89. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, en vanavond mag het zo zijn, zo ik aan Rahab lieg, zo haar mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen. Welk een woord is dat geweest, gemeente? De verspieders mochten Rahab gaan toezeggen dat ze haar weldadigheid en trouw zouden bewijzen. En als zij dat zeggen, dan zeggen ze dat als knechten van God, geleid door de Heilige Geest. En daarom hoor ik in deze woorden ten diepste dat de Heere aan Rahab weldadigheid en trouw gaat bewijzen. En gemeente, die twee woorden, weldadigheid en trouw, die komen wij dikwijls in de Schrift tegen, als een woordpaar. En wanneer komen wij deze twee woorden tegen? Als er in de Bijbel sprake is van een verbondssluiting. Dus wat hier gebeurt hier op dat platte dak daar van die herberg? Daar sluiten die verspieders met Rahab een verbond. Ja, de verspieders komen met Rahab in een verbond. En nou ga ik het nog dieper zeggen. Hier komt de Heere in het verbond met een gevallen zondares, die buiten het genadeverbond is geboren, die buiten het genadeverbond is opgegroeid. Maar de Heere komt hier en gaat met deze slechte vrouw een verbond sluiten. Is dat geen wonder? Nou gaat de Heere aan deze vrouw weldadigheid bewijzen. Weet u wat dat wil zeggen? Kijk uit je eigen leven. Wat dat is. Dan gaat de Heere zijn goedheid aan je bewijzen. Dan gaat hij je kronen met zijn weldaden. Die je niet hebt verdiend. En die je toch krijgt. En wat is dat voor Rahab geweest, gemeente? Concreet. Allereerst de redding van haar ziel. Want daar had ze om gevraagd. Dat was haar nood. En is dat niet een rijke weldaad? Als je met Jacob liet worstelen in Peniel. En dat het zo mag zijn. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. en mijn ziel is gered geweest. O, dan ben je zo gelukkig. Dan lig je zo veilig. Als je ziel gered is. Dan kan er ten diepste niks mee gebeuren. Is je ziel gered? Is je ziel gered? Dat moet je weten. Of reis je met een misschientje af? Dat is gevaarlijk. De Heere wil deze weldadigheid bewijzen. Dat je ziel wordt gered. Maar er was voor Rahab nog meer. Ze zou Israël worden ingelijfd. Ja, ze mag een moeder van de Heer Jezus worden. Rahab de hoer. Wie durfde te zeggen dat hij te veel gezondigd heeft? Als de Heer Jezus uit een hoer wilde voortkomen. Hoe groot is zijn weldadigheid. En dat gaat de Heer aan die hoer bewijzen. En dat klinkt door in de woorden van de verspieders. Dat is het eerste antwoord op de begeerte van Rahab. En beseft zij in deze ogenblikken dat zij Israël ingelijfd zal worden. En hoe dat zal gaan, ach nee. Beseft zij in deze ogenblikken dat ze de moeder van de Heer Jezus zal worden, helemaal niet. Helemaal niet, dat komt later. Maar wat ze wel in deze toezegging hoort is... Ik kan weldadigheid krijgen, ik zal weldadigheid krijgen. Dat zal aan mij bewezen worden als de Heere dit land aan het volk van Israël gaat geven. En in die weldadigheid heeft zij gehoord, dan zal mijn ziel worden gered van de dood. Maar aan haar zal ook trouw worden bewezen. En wat wil dat zeggen? Dat de belofte die zij hoort echt waar is. En wat kan dat soms in de aanvechting die een grote troost zijn. Als je niet meer kan bekijken. Als je niet meer kan geloven dat het waar is wat de Heere tot je ziel gesproken heeft. En hij komt door de prediking van het woord. En hij laat je opnieuw weer eens weten dat hij weldadigheid en trouw zal bewijzen. En dat het van binnen in je ziel toch weer gaat leven is. Trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Zo trad de Heere met Rahab in een verbond. Is dat geen wonder? Dat de Heer in een verbond wil treden met een albederver. Dat de Heer... tot misdadigers komt met zijn belofte. En hij gaat zeggen, neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat is ten diepste Christus. O, is het geen wonder, gemeente, dat de Heere de gewisse weldadigheden en trouw belooft aan een verloren mensenkind. Heb je dat al mogen beleven? Want de vorige Bijbellezing is het ook zo heel ernstig naar ons toegekomen, en dat wij geestelijk gezien eigenlijk als Rahab zijn. Want wij hebben van de Heere afgehoereerd. En wij wonen in het geestelijke Jericho, dat onder het rechtvaardige oordeel van God ligt. En onze wacht de dood, want het loon op de zonde is de dood, omdat wij zondaar zijn voor God. O, als de Heer je dat doet beleven door het werk van Gods geest. En je mag horen dat er bij God genade is, en dat hij aan zo'n slecht mens weldadigheid en trouw wil bewijzen, ja zal bewijzen. O, dan gaat er wat gebeuren in je ziel hoor. Dan gaat er hoop en verwachting komen, dan komt er zelfs vrijmoedigheid om tot de troon der genade uit te gaan en te blijven roepen en te blijven bedelen. O God, als het zo is dat u aan de slechtste mensen weldadigheid en trouw wilt bewijzen, wees ook mij, de grootste der zondaren, genadig. Dat wordt een wonder voor een mensenkind, die ootmoedig buigt voor God, die rechteloos is, die vernederd wordt vanwege zijn verzondigd leven. En tot wie de Heere nou gaat zeggen, zo zal ik, de Heere, weldadigheid en trouw bewijzen. Weet u wat dat gaat geven in je hart? Worstelingen, werkzaamheden, om die genade, die weldadigheid te mogen ontvangen. Om verlost te mogen worden van je zonde, om verzoend te mogen worden met God, om gered te worden van de dood. Nee, zelf kun je niets aandragen. En weet je wat zo'n zalig plekje is? Als je niets meer hebt en niets meer kan, maar dat je zicht krijgt op dat verbond. Heb je al zicht gekregen op dat verbond, dat eenzijdige verbond? Ik heb niets meer, maar nou dat verbond, die woorden Gods, die beloften Gods, die krachtige eed van God, waar alles spreekt van genade, weldadigheid en trouw voor een slecht mens. O, wat ligt daar vastheid in, gemeente, in dat verbond Gods, in de woorden Gods, in de beloften Gods, in de eed van God. En wat een wonder, als je mag gaan ondervinden in je ziel, en dat de Heere zo tot je wil komen. Zo kreeg Rachab op haar eerste noodvraag antwoord: doe weldadigheid aan mij. Maar ze vroeg dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het huis van haar vader. En daarom gaan we verder lezen. We slaan vers 15 en 16 even over. Daar kom ik straks op terug. En gaan even lezen in vers 17 tot en met 20. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn aan deze uw eed die u ons hebt doen zweren. En dan sla ik het eerste deel van vers 18 ook even over. En in het tweede deel van vers 18 lees ik: en gij zult tot u in uw huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broederen, en het ganse huisgezin uw vaders, en wat er dan verder volgt in de versen 19 en 20. De verspieders hadden Rachab beloofd dat ze haar weldadigheid en trouw zouden bewijzen. En daar mocht ze met niemand over spreken in de stad Jericho. Dat moest ook echt beloven. Behalve met het gezin van haar vader. En als Rachab in vers 12 spreekt over haar vaders huis, dan bedoelt ze daar volgens vers 13 mee haar vader, haar moeder, haar broers en haar zussen. En als je de geschiedenis zo leest, dan lijkt het wel alsof Rachab zelf niet getrouwd is geweest, maar haar broers en zussen wel. En dat ganse huisgezin van haar vader, zoals ze dat noemt in vers 18, dat betekent dan ook de huisgezinnen van haar broers en zussen, die blijkbaar wel getrouwd hadden en ook kinderen hadden. Rachab was blijkbaar ook een tante van neefjes en nichtjes. En al die zielen van haar broers, van haar zussen, van haar vader, waarschijnlijk ook haar moeder, en van die nichten en neven, wegen in haar hart. Vandaar die noodvraag, dat gij onze zielen van de dood zult redden. En hoor dan eens, gemeente, welke ruimte er ligt aan Gods kant. Nu laat de Heere door aan Rachel weten, door middel van zijn knechten, dat hij niet alleen weldadigheid en trouw aan deze vrouw wil bewijzen, maar zelfs aan het ganse huisgezin van haar vader. Dus de God aller genade wil niet alleen met Rachab in de verbond treden, maar zelfs met haar ouders en het ganse gezin van haar vader. Hij wil ze dus allemaal redden van de dood. Hij wil ze dus allemaal verlossen van het oordeel. Dat zeker zal komen. Ach, wat denken wij soms klein van de Heere niet. En het is zo begrijpelijk dat als je zelf genade mag vinden en mag kennen, dat je soms wel eens loopt te zuchten. Zou de Heer ook mijn man willen bekeren? Zou de Heer ook mijn vrouw genadig willen zijn? Dat je als kinderen genade mag kennen. En je merkt dat je vader en moeder dat niet hebben. Dat je daar wel eens mee loopt te zuchten. En dat je je wel eens afvraagt, terwijl je ziet dat je ouders maar ouder worden en ouder worden en bijna met één been in het graf staan. Maar niet kunnen sterven. Zou het nog kunnen, Heere? En misschien zijn hier wel vaders en moeders of opa's en oma's die wel eens wakker liggen vanwege hun kinderen. Vanwege hun kleinkinderen. Zou het kunnen? Ja, dan kan het misschien wel eens zo wezen. Ja, de Heer zou er nog wel eens eentje kunnen bekeren. Maar je moet maar 10 kinderen hebben. Of 6. Als de nood gaat wegen, dan zeg je, o God, bekeer ze allemaal. Wie ligt hier zo te worstelen? Voor de genadetroon van God. Doordat je mag zien dat er een ruimte is bij God. Nee, de Heer is niets verplicht. Verre van dat. Het zou recht zijn als je ons liet liggen. En ook naar onze kinderen en ons nageslacht niet zou omzien. Maar geliefde, wat vermag toch genade? Als je in deze tekst hoort dat de Heer weldadigheid en trouw wil bewijzen. Niet alleen aan Rachab, maar aan het ganse huisgezin van haar vader. Het zijn notabene heidenen. En toch zegt de Heer, ik wil weldadigheid en trouw bewijzen aan heel dat gezin. En hoe dikwijls is de Heer niet met zijn rijke beloften gekomen door de prediking van het woord. Hoe dikwijls is het genadeverbond niet uitgestald met alle weldaden die in het kabinet van het genadeverbond liggen opgesloten. En hoe laag daalt de Heere af dat hij bij de beloften van het genadeverbond zo'n kostelijk teken gegeven heeft. Dat als het ware als een eed functioneert dat zijn beloften in Christus ja en amen zijn in die paar druppeltjes uit de doopvont. En hoe dringt de Heere elke keer weer in de prediking, in de bediening van het genadeverbond, zo indringend en zo welmenend aan om je te bekeren tot God. Want die rijke beloften die spreken van zijn genade voor een slecht mens, die gaan altijd gepaard met de prediking van de noodzaak van de waarachtige bekering. En daarom is het horen van het woord, gemeente, nooit een vrijblijvende zaak. En als we onder de prediking van wet en evangelie verkeren, dan rust er zo'n grote verantwoordelijkheid op ons. Want als wij ongehoorzaam blijven en niet bekeerd worden, gaan wij om eigen schuld verloren. En ook dat moet doorklinken in de prediking. Dat is ook de ernst van de prediking. En als dat doorklinkt in de prediking van Gods trouwe knechten, dan maakt de Heere zich door de prediking ook vrij van uw bloed. En dat hoor ik ook terug hier in de woorden van de verspieders. Heel dat huisgezin van Rachabs ouders zullen in haar huis moeten komen. Alleen daar is redding. En buiten dat huis van Rachab, daar is het omkomen. Dus als er binnen dat gezin van Rachabs vader er zouden zijn van haar broers, van haar zussen, van haar nichten of van haar neven, die niet in dat huis zullen zijn, als de Heere zijn oordeel gaat voltrekken. En ze ondanks die boodschap dat de Heere weldadigheid en trouw wil bewijzen aan heel dat huisgezin van Rachabs vader. Maar dat ze ondanks die woorden straks buiten dat huis zullen zijn. En ze komen om in de puinhopen van Jericho. is dat niet de schuld van de verspieders. En zal de Heer het bloed niet eisen van de hand van de verspieders. En is het helemaal de schuld niet van die grote God die in het verbond wilde treden met deze heidense mens. Ja, gemeente, waar genade valt, daar valt ze zo eeuwig vrij. Zalig worden zoals dat bij Rahab is gebeurd, dat is nou een wonder van vrije genade. En toch, wanneer een mensenkind onder het woord is gekomen, onder de prediking van de wet, maar ook onder de prediking van de genade, van de beloften, en hij blijft ongehoorzaam, dan kun je straks voor de rechterstoel niet zeggen: Heer, ik ga verloren dat u mij niet hebt uitverkoren. Maar dan ga je verloren en zal het tot in eeuwigheid knagen: had ik maar, had ik maar, had ik maar acht geslagen op het dierbare woord van God. Nu moet ik verloren gaan om eigen schuld. Wat heeft het woord met u gedaan? Met jou gedaan? Of als je nog steeds onbekeerd bent, dan komt de Heere vanavond opnieuw. En weet u dat het ook zijn weldadigheid en trouw is, als hij zo indringend tot je hart zegt: zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Opdat je wederom geboren zou worden. En als je wederom geboren wordt en de Heere gaat dat leven in je ziel werken, dan ga je toch door genade verstaan op Gods tijd en wijze. Loutere goedheid, liefdekoorden, dat waren het. Waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten, dat worden ze, gadeslaan. En zo is het geweest bij Rahab, buiten haar woning, omkomen, maar in haar woning, redding. En de Heer heeft er zelfs bij die rijke belofte en bij die eed een waarteken bij gegeven. En daar had Rahab in de derde plaats om gevraagd. En dan wil ik nu vers 18a en 21 samen nemen om daar met u over na te denken. In vers 18a horen wij die mannen tot Rahab zeggen: zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En vers 21 staat: zij nu zeide: het is al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en zij gingen heen en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Rahab had om een teken gevraagd. U kunt dat vinden aan het einde van vers 12. Letterlijk vraagt ze vanuit het Hebreeuws vertaald om een teken van waarheid. Zo staat het er letterlijk. Ze begeert bij alles wat tot nu toe ontvangen en gehoord heeft een teken dat ze zeker is dat ze zich niet bedriegt. En ook deze begeerte wordt in het leven van Rahab vervuld. Ze ontvangt een teken van de verspieders. Ik heb het net voorgelezen, vers 18a. Zie, wanneer we in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden. Aan datzelfde venster waar straks die verspieders naar buiten worden gelaten, aan de buitenkant van de stad. Wonderlijk eigenlijk. Te midden van deze geschiedenis klinkt daar opeens de woorden: dit snoer. En als we dat tegenkomen, woorden als dit of die, dan moeten wij alert zijn. Want er wil de Heer ons in dit woord iets heel bijzonders aanwijzen. Dit snoer. Wat is dat geweest? Als u een beetje bekend bent met verschillende verklaringen en met deze geschiedenis, dan ben je misschien wel heel veel tegengekomen. Dit is nou een van die dingen waar zoveel over geschreven is. En de ene zegt dit en de ander zegt dat. Ik laat het allemaal maar rusten. Wat ik in de studeerkamer heb geprobeerd ja, in biddend opzien tot de Heere, om maar heel dicht bij de schrift te blijven. Dan ga je altijd veilig. En het eerste wat ik ontdekte is dit. Dit snoer is niet hetzelfde touw geweest waarlangs die verspieders uit het raam naar beneden zijn gezakt. Want in vers 15 wordt in het Hebreeuws een heel ander woord gebruikt. En trouwens in onze vertaling kunnen wij opmaken dat het een zeel is. Zomaar een touw, zou je kunnen zeggen. Maar wat er in vers 18 en 21 wordt gebruikt is heel anders, heel krachtig. Dit snoer. En u hoort al dat daar een verschil in zit. Een zeel. Een of ander touw. Of dit snoer. Dus het zijn twee snoeren geweest. Een bijzondere, die uit het venster moest blijven hangen. En een zeel waarlangs die twee verspieders naar beneden zijn gegaan. Vervolgens wordt er van dit snoer gezegd dat het van scharlaken draden is gemaakt. En scharlaken, dat is een rode kleurstof die veel gebruikt werd in de tijd van de Bijbel in tempels, in koningshuizen, in woningen van rijke mensen. En dat komt omdat scharlaken rood en producten die daarmee gekleurd zijn, dure producten waren. Omdat deze verfsoort een dure verfsoort is. Die ging je niet zomaar in touwtjes verwerken. Die je zou gebruiken om iets vast te binden of wat dan ook. Of zoals zo'n zeel om iemand naar beneden te laten zakken. Nee, wanneer touwen geweven werden van scharlakenrode draden, dan waren die touwen bedoeld voor een bepaalde functie. Dan ging er een sprake van zo'n draad uit, van zo'n snoer uit. En het derde wat mij opgevallen is, ik heb er al op gewezen, is dat woordje dit. Dit snoer. En terwijl daar die verspieders met Rahab de hoer in gesprek zijn, en u weet, ze zijn nog steeds op dat platte dak, waar die verspieders net onder dat vlas vandaan gehaald zijn, dan staan ze daar met elkaar te praten en dan zeggen die verspieders opeens dit snoer. Het is net of ze het opeens zien liggen daar. Tussen dat vlas op dat platte dak. Wat doet zo'n duur koord daar boven op het dak? Daar ergens onder dat vlas. Wat is de functie van dat koord geweest? Dat dure koord voor Rahab. Wat moet zij met zo'n scharlakenkoord? Nou gemeente, het was in het Oude Oosten, kwam het wel voor dat zulke koorden die gekleurd waren, een herkenningsteken was. En als het dan in het bijzonder gaat om scharlakenrode koorden, dan functioneerde die in de tijd van de Bijbel als een soort reclamebord. En weet u wat het reclamebord zei? Hier woont een hoer. Dat scharlakenrode koord dat hing aan de buitenkant van zo'n woning. Om mannen naar binnen te lokken. Jesaja's zin speelt daar ook op in een van zijn hoofdstukken van zijn profetie. Als hij heel ernstig de zonde van het volk Israël gaat aanwijzen. En dat hij de zonde van Israël omschrijft als geestelijke hoererij. En dan zegt hij, in de huizen van het volk waren tekenen van deze zonden te vinden, zoals scharlaken koorden aan de huizen van de hoeren. En dan schrijft Jesaja, en achter de deur en de posten zet gij uw gedenktekens. En zo heeft er ook bij de herberg van Rahab de hoer dat scharlakenrode koord lange tijd gehangen, maar nu niet meer. Gode zij dank, niet meer. Het ligt ergens op platte dak. Onder het vlas misschien wel. En terwijl de verspieders daar met elkaar met Rahab aan het spreken zijn. En zij horen Rahab uit de nood roepen. Geef mij een waarteken. valt hun oog plotseling op dat snoer. Dat scharlakenrode snoer. En dan zeggen ze met klem tegen Rachab: dit snoer van scharlakendraad zult gij aan het venster binden. Wat denkt u, gemeente, wat dat voor Rachab is geweest? Want dat snoer, dat legde heel haar zondige leven bloot. Met dat snoer heeft ze zoveel mannen naar binnen gelokt. En door dat snoer heeft ze zo menigmaal en zwaar overtreden tegen Gods wet. Scharlakenrood, dat symboliseert haar zonde. En ik zie dat in gedachten voor me, gemeente. En dat is echt geen inlegkunde hoor, maar gewoon een stukje realiteit. Ze heeft zich gebukt. En ze heeft dat snoer in haar handen genomen. Ze heeft het zelf aan dat venster gebonden. Dus ze moet het in haar handen gekregen hebben. Toen begon ze vast te wenen. Denk je niet? Daar stond ze met heel de verzondigd leven in haar handen. En toen kon ze alleen nog maar tegen de Heere zeggen: mijn zonden zijn als scharlaken zo rood. Onuitwisbaar. En nu krijgt Rachab de hoer de opdracht van deze knechten van God om dat snoer in haar handen te nemen en naar dat venster te gaan en aan de buitenkant van haar huis aan het venster vast te maken. En ze doet het, gemeente. Ze doet het. Als straks die verspieders weg zijn, dan hangt ze in gehoorzaamheid dat snoer aan het venster. Oh, en dan komt straks, over een aantal weken misschien, dan komt daar dat volk aan bij Jericho. En ze zullen dat huis zien, daarboven op die muur. En ze zullen dat scharlakenrode koord zien. En dat koord geeft precies weer wat daar voor een vrouw moet wonen. Maar het geeft niet meer. Ze wil openbaar komen, ze wil buigen. Het uithangen van het koord aan de buitenkant van de stad, dat is voor haar een schuldbelijdenis, een oprechte, openbare schuldbelijdenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En tegelijkertijd laat het hangen van het koord aan de andere kant van de woning nou zien dat ze door genade heeft mogen leren sterven aan haar zonde en mocht breken met haar zondige leven. O, dat scharlakenrode koord is van de voordeur op het platte dak beland, maar nu belandt het vanuit het platte dak aan de buitenkant van haar woning. Want ze heeft gebroken met haar zondige leven. Gemeente, verstaat u de geestelijke betekenis van dit scharlakenrode snoer? O, als Gods geest je gaat ontdekken en hij laat je zien in de spiegel van Gods wet, dan komt er een snoer in je handen te liggen. Dat is het zonderegister van al je zonden die je misdreven hebt. En hoe scharlakenrood zijn die, onuitwisbare, heb je het ontdekt? Ben je met dat scharlakenrode snoer van je leven, van je verzonderd leven, al gedaagd voor Gods gericht? Door de prediking van de wet, door de prediking van het woord. Ja, is dat scharlakenrode snoer van uw zonde een koord van je veroordeling geworden, waarmee je hebt leren buigen voor Gods recht? Zijn je zonden ook zo groot? Zijn je zonden ook zo wit, zo veel? Heb je misschien geprobeerd om dat scharlakenrode snoer van je verzondigde leven wit te krijgen? Door je tranen, door je goede werken, door je kostelijke gestalten. En is het niet gelukt? Het kan ook niet. Tenminste van uw kant niet. Maar hoor eens wat Jesaja zo rijk heeft geprofeteerd tot een mensenkind die met heel zijn verzonderde leven voor Gods aangezicht moet verschijnen. Kom dan. Laat ons tezamen rechten, zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dat is nu een rijke belofte voor een mensenkind, die met dat aanklagende scharlaken snoer van zijn zonde voor God staat en voor God niet kan bestaan. Die niets meer weet te zeggen, die op 1000 vragen geen antwoord meer weet, die het oordeel waardig is, die aan het einde gekomen is met al zijn verlossingspogingen, voor wie zalig worden in zichzelf onmogelijk wordt. Maar gelukkig, niet van Gods kant. Want nu heeft God zelf voor het middel, wat zeg ik, voor de middelaar gezorgd, tot reiniging van al je zonden. En we hebben het in ons gebed aan de Heer al voorgehouden, dat de Heer zijn kerklid spreken met 2 woorden. Niet alleen zonde, maar ook genade. En dat scharlakenrode koord spreekt ook van deze 2 kanten, zoals ook het water van de heilige doop deze 2 kanten predikt. En elke keer als het druppeltjes water op het voorhoofd van een kindeke wordt gesprenkeld, dan gaat er dit getuigenis vanuit, dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand en vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Heb je het geleerd in je leven? Dat het water van de doop de onreinheid van je ziel aanwijst. En tegelijkertijd, ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. En ook dat predikt, dat scharlakenkoord, wat Rahab uit het venster moet hangen. Aan de ene kant zei dat koord tegen Rahab: mijn hart is zwart, mijn hart is rood, mijn hart is hard, mijn hart is dood. En aan de andere kant sprak dat koor tot Rahab: maar ieder hart, zij hard of dood, zij zwart of rood, wordt wit in zijn dood. Want die scharlakenrode draden van dat snoer wezen ook heen naar het bloed van Christus. Dat koord uit dat venster is een teken van de verlossing door het bloed van Christus. Dat koord dat eerst diende om te zondigen aan de andere kant van die woning van Rahab, komt nu aan de andere zijde van de woning te hangen als een teken van het lam. Weet u wat daarin schittert? Dat Christus wilde indalen in je verlorenheid. Dat Christus werkelijk gezonden is in gelijkheid van ons zondige vlees. En dat hij door zijn Vader tot zonde is gemaakt, om in die weg zijn bloed te storten tot vergeving van alle zonden. O, zou Rahab dat nou allemaal direct verstaan hebben, gemeente? Weet u wat ik wel weet? Het geloof was in haar hart. En wat doet het geloof? Dat kan nooit verder kijken dan datgene wat geopenbaard is. En door dat geloof had ze in beginsel iets van de God van Israël leren kennen. En ze heeft nu door het horen van de belofte ook iets ervaren van zijn weldadigheid, zijn goedheid voor haar. En hij zal het aan haar bewijzen. En al moest ze nog heel veel leren, gemeente, maar dit geloof ik wel, dat ze daar bij het open venster, met het zicht op het scharlaken snoer, dit heeft geleerd in beginsel. Zo gij in het recht gaat treden en gade slaan mijn ongerechtigheden. Heer, ik kan niet bestaan, maar bij u is vergeving. Ik zie het liggen, Heere, want die scharlakenrode kleur predikt mij dat er bij u vergeving is tot redding van mijn ziel. Al moest allemaal nog gebeuren, maar in de belofte heeft het gezien. Zij kregen in het scharlakenrode koord een waarteken, een onderpand, een garantie dat ze haar ziel zekerlijk verlost, gered zou worden. Oh, wat een wonder is dat toch. Mag je het kennen? Is het evangelie al een teken van verlossing voor je geworden? Heeft de Heer ook een belofte woord willen leggen in je hart? Is het water van de heilige doop al eens een keer gaan spreken in je leven? Zodat je werkelijk ging verstaan een onreine te zijn, die niets anders meer kon dan je reinigmaking en zaligheid buiten uzelf in Christus te zoeken, omdat door de prediking van het evangelie die weg is aangewezen, zodat je gezien heeft, daar ligt het, daar moet ik zijn. O, dan komt er zo'n uitzien in je ziel naar verlossing. Daar sta je dikwijls met Raga bij het open venster, met het scharlakenkoord in je handen, als teken van de komende verlossing. En dan mag je bij tijden zo hartelijk de dichter bijvallen. Ik blijf, ondanks alles, Heere, u verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ja, dan kom je in een wachtenstijd. Maar daar val je altijd mee. Dat uitzien naar de verlossing kan soms zo lang duren. En zeker als je niet meer weet hoe het zal gaan en in welke weg het zal gaan. Dat wist Rahab ook niet. En wat heeft ze zich dikwijls eenzaam gevoeld daar in haar woning boven op de muur. Want die verspieders moesten weg. Die verspieders heeft ze uit het venster gelaten. En toen moest zij achterblijven met dat scharlakenrode koord. O, ze zal de verspieders wel uitgekeken hebben, totdat ze ze niet meer zag. Daar willen we tenslotte ook nog even bij stilstaan. Vers 15 en 16 en 22 tot 24 tenslotte. Ik zal 15 en 16 nog één keer voorlezen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op een stadsmuur. En zij woonde op de muur en zij zeide, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. En dan betrek ik daar ook vers 22 tot 24 nog bij. Nadat Rahab de vertroostende woorden van de verspieders heeft gehoord, moesten ze afscheid nemen. Ja, Rahab was helemaal ingewonnen voor de woorden van de verspieders. Ik hoor eigenlijk hier Rahab iets zeggen wat je later Maria hoort zeggen. Mij geschiede naar uw woord. Want ze zegt, het is naar uw woorden. En toen heeft ze de verspieders met dat andere touw waar ik het zojuist over had, uit dat venster naar beneden laten vluchten. Ze heeft nog wel tegen die 2 mannen gezegd, ga nu niet direct terug naar het volk, maar duik nog 3 dagen onder in het gebergte. En daarin heb ik een liefdevol advies opgemerkt van Rahab. Wat had ze die 2 kinderen voor God toch lief gekregen. Maar ik heb er ook een stukje bezorgdheid in geproefd. Misschien wel een beetje vrees. Want stel je nou toch eens voor dat die agenten, die politieagenten van Jericho, de verspieders toch nog zouden vinden. Dat betekende allereerst de dood van deze 2 kinderen voor God die ze zo lief kreeg. Maar dat betekende ook haar eigen ondergang. Want wat moest er dan nog waar worden van de woorden, dat ze weldadigheid en trouw zou bewijzen aan haar? En daarom hoor ik haar als het ware zeggen, o kinderen van God, knechten van God, verspieders, ga voorzichtig te werk. Probeer veilig weer bij het volk te komen, probeer veilig weer bij Jozua te komen, duik nog 3 dagen onder in het gebergte en ga dan terug. En zo is het gebeurd. En de Heer heeft het waargemaakt. De verspieders zijn nog 3 dagen in het gebergte geweest. En toen keerden ze terug in het tentenkamp van Israël. Ik zat zo te denken in mijn studeerkamer. Jozua heeft vast wel op de uitkijk gestaan. En Jozua heeft de dagen best wel met een bepaalde spanning doorgemaakt. Hoe zal het zijn? Wat hebben de verspieders gezien? Met welke boodschap zullen ze terugkeren? En wat is het voor Jozua meegevallen? Weet u wat Jozua ging horen? In alles wat die verspieders hem hebben meegedeeld. Voordat ik de verspieders naar Jericho zond, was God er al. Dan heb je niks te vrezen, hè? Als God er al is. En hij hoorde niet alleen dat de inwoners van die stad bevreesd waren, maar hij hoorde tot zijn grote verwondering dat God een mens bekeerd had in Jericho. Dat God bezig was om een vrouw zalig te maken. Wat denkt u, dat moeten toch wel moedgevende woorden zijn geweest voor Jozua. Ik geloof dat er in Jozua's hart iets is gaan leven. Wat ik vind bij de dichter van Psalm 26. Nu stap ik rustig aan. Betreed een effen paan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken. Wanneer zijn gunst mij heeft gered. Ja, er is blijdschap geweest bij Jozua. Hoop en verwachting ook bij de verspieders. En terwijl Jozua zo daar luisterde naar het verhaal van de verspieders en hij zich ging voorbereiden voor de grote overtocht door de Jordaan, moest Rahab achterblijven. Zie je ze staan? Of sta je er zelf misschien? Bij dat venster, met dat scharlakenrode koord. En hoe zal ze daar al die tijd geweest zijn? Als je genade mag kennen, begrijp je het wel. Dan weet je het ook wel uit eigen ondervinding. Want Gods kinderen staan zo dikwijls bij dat venster. Met dat scharlakenkoord. En er zijn er momenten geweest, gemeente. Dan kreeg ze in dat scharlakenkoord haar leven weer terug. Het was toch scharlakenrood. Dat zag op haar zonde. Het was toch dat snoer wat eerder aan de andere kant hing. En als ze dan haar leven weer terugkreeg. En ze hoorde bij wijze van spreken het oordeel aankomen. Wat God ging voltrekken over Jericho. Ach, dan versmolt haar hart weer. Dan verschrikte ze weer. Dan kon ze nergens meer bij. Maar als dan de woorden, de belofte woorden van de verspieders weer gingen leven in haar ziel. En ze zag in gedachten die verspieders zweren bij de heilige God. En dat ze werkelijk weldadigheid en trouw zouden zien. Zou bewijzen aan haar. En dat ze juist daarom dat scharlakenkoord aan de buitenkant uit dat venster moest neerlaten. En daar moest vastbinden. Dan kwam de hoop en de verwachting weer in haar ziel. Dan kreeg ze weer zo'n uitzien naar de dag van de verlossing. En dan werd het voor een ogenblik weer waar. Geen onheil zal mij hier in de stad verstoren. Omdat God zijn woning hier in mijn hart heeft verkoren. God zal mij redden uit de nood. Bij het dagen van het morgenrood. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat is uw zondaarsliefde onuitsprekelijk groot, dat u die Rahab de hoer zo lief gehad hebt, en dat gij ook voor haar uw enige geboren zoon gegeven heeft, ja zelfs uit haar liet voortkomen, om haar te redden van de dood. En zo bent u nog steeds bezig om zondaren te verlossen. O Heere, wilt u geven dat we van die verlossing bevindelijke kennis mogen krijgen. En dat werkt u door woord en geest. Hartelijk dank dat we zo deze avond, zo midden in de week, hier onder uw woord mochten verkeren. En geef dat het een aansporing mag zijn voor een onbekeerde zondaar om u te zoeken. En dat het tot bemoediging mag zijn voor een ziel die zo van verre staat. En dat het tot verwondering en aanbidding mag brengen bij uw kinderen die mogen weten verlost te zijn door het bloed van Christus. Hartelijk dank, Heere, dat u ons dit gaf deze avond. En als we nu weer naar huis gaan, bewaart u ons op de onveilige wegen en leidt ons heen naar zondag om opnieuw uw woord te mogen horen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 119, vers 25. Dat is een psalm dat bij het venster veel wordt gezongen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 25. Heen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.